Gemeente, de afgelopen weken ben ik bezig geweest met een miniserie. En namelijk over de vier oerelementen waaruit de wereld volgens de oude Grieken bestaat. De aarde, het water, het vuur en de lucht. Afgelopen weken hebben we gezien hoe een kind van God door alle vier die elementen kan worden aangevallen, bestreden. We hebben stilgestaan bij de verzoeking in de woestijn, aarde. Hoe de Satan komt om je te verzoeken, niet alleen de Heere Jezus, maar ook zijn kinderen. We hebben nagedacht over het water en het vuur, naar aanleiding van Jesaja 43. Gaat gij door de rivieren, zij zullen u niet verzwelgen. Dan gaat gij door het vuur, het zal u niet verbranden. Wateren van smart waar Gods volk doorheen moet. Vuur van beproeving waar ze doorheen gaan. En nu vanavond het vierde element, namelijk de lucht. Je zou je kunnen afvragen waarom beproeft God zijn genade, zijn kinderen. Nou, dat is nodig, gemeente, want alleen zo kan blijken dat die genade van God echt het beste is. Als het door de ergste beproevingen heen moet. En als het dan stand houdt, dan bewijst het dat Gods genade het beste is. Het is apart dat je dat ziet in het Oude en Nieuwe Testament. Bij Gods volk Israël in het Oude Testament. Al die vier die elementen die hen bestormden, die hen aanvielen. De Joden altijd al de aarde. Sommigen werden de Joden levend begraven, de aarde. Vuur. Vurige oven, Babel, tot aan de verbrandingsovens van de nazi's. Het water, de jongetjes in de Nijl in Egypte, de Joodse jongetjes. In de lucht, dan denk ik aan de gaskamers waar ze vergast werden. Je ziet het ook bij een kind van God als Job. Daar hebben we het erg in gehad. Alle vier die elementen komen dan terug. Job 1, je kent de geschiedenis van Job. Daar komen allereerst de aardbewoners, de Sabeërs en de Galdeën, en die beroven ze kudde. Dan komt er het vuur Gods uit de hemel en vernietigt het kleinvee, de schapen en de knechten. Vervolgens het water, wateren van smart omringden hem. En dan de storm, de lucht, de storm die komt en die de huizen en de kinderen van hem in die huizen verwoest, doodde, verpletterde. Zie je dat je daar ook tegenkomt? En zo kom je het ook bij de Heere Jezus tegen. Het Nieuwe Testament. Aarde, verzoeken in de woestijn. Hij werd gelegd in de aarde. Je komt het tegen bij de Heere Jezus. Het vuur van Gods toorn dat brandde in zijn gebeente. Wat hitte doet mij branden. Het water, al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. En ook de lucht, de storm, de nacht, de lucht. Het werd 3 uren duisternis. Ziet u dat ze alle vier tegen... En zo komt het ook in uw en mijn leven. Als kinderen van God komen we dat tegen. Nou, vanavond over die lucht. Wat wil dat nou zeggen, die lucht? Nou, we hebben gelezen in Efeze 6, vers 12, onze tekst. Er wordt gesproken over de geestelijke boosheden in de lucht. En in dezezelfde Efezebrief in hoofdstuk 2 vers 2 staat dat de duivel genoemd wordt de overste van de macht der lucht. De duivel wordt dus genoemd de overste, dat wil zeggen er zijn ook heel veel onderdanen van die overste. De Satan heeft heel veel onderdanen, die noemen wij demonen. En dat zit ergens in de lucht. Hij is de vorst der duisternis en hij heeft ook de zeggenschap over het rijk en de macht der duisternis. Wat wil dat nou zeggen? Nou, eens kijken. Wat wil dat zeggen? Ik denk ook aan de jonge lidmaat, dit is de voorbereiding van het heilige avondmaal. Ja, de vorige keer kon je er nog bij zitten en nu niet meer vrijblijvend volgende week. En bij de nieuwe lidmaten, al die 22 die hier gestaan hebben en nu ja wordt gegeven hebben. zullen de menig een die jullie een hand gegeven hebben, zullen zeggen, welkom in de strijd. Ja, maar wat is dat dan voor strijd? Goeie vraag. Goed opletten vanavond. Kijk, als je pas tot geloof komt, hè, als je wederom geboren wordt, als je pas een kind van God bent geworden, dan ken je nog geen strijd eigenlijk. Dan ben je een babytje in de genade en dan word je door de Vader vertroeteld, verwend. Dan mag je alleen maar consumeren en alles neem je in je op. En alles pak je aan en het is heerlijk, het is genieten in de kerk, want alles slaat op jou. Dan is het die eerste periode nadat je tot geloof gekomen bent, dat is genieten en dan krijg je niet zoveel strijd. Maar als je op een gegeven moment van kind in de genade wordt opgegroeid tot een jongeling in de genade. Mensen horen mij 1 Johannes 2 citeren. Als je van babytje wordt tot jongeling in de genade, ga je strijd kennen. Vroeg of laat komt dat. En daarom zegt Johannes ook in 1 Johannes 2. Gij zijt jongeren, jongelingen, ik zeg u, u bent sterk, want u hebt het woord van God en u hebt de boze overwonnen. Je kunt dus ook overwinningen behalen. Mooi streep onderzetten. Wij zijn niet alleen maar losers. Niet alleen maar verliezers. We kunnen dus ook geestelijke overwinningen behalen. Dat staat in de Bijbel. Ja, maar hoe dan? Ja, dat is vraag 2. Een christen is een heilssoldaat. Ja. Een heilssoldaat. Sommigen zitten van het leger des heils. Van het leger des heils. Sommigen zitten bij de cavalerie. Dat zijn de zendelingen. Anderen zitten bij de infanterie. Dat zijn de evangelisten. Je hebt mensen die zitten bij geneeskundige troepen, dat zijn de pastorale werkers en de herders. Je hebt mensen die zitten bij de artillerie, op één plaats, dan mogen ze dan... En eigenlijk elke broeder, maar ook elke zuster. Die geestelijke strijd geldt ook voor zusters. Ook elke zuster krijgt daarmee te maken. Er is geen neutraal gebied. Dat moet duidelijk zijn. Nou, wat is dan die strijd? Je komt dat beeld heel vaak tegen in het Nieuwe Testament. Een christen die in dienst is, in oorlogstijd ook, in bezet gebied hier. Wat is dan die strijd en wie is dan de vijand? En hoe kan ik dan de overwinning behalen? Dat zijn de 3 punten voor vanavond. Ik zet boven de preek luchtaanvallen. Luchtaanvallen. 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op die geestelijke strijd. Daar ga ik wat voor zeggen. We staan in vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ten tweede gaan we wat zeggen over de gemene vijand. Er staat, we hebben de strijd tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Het wordt in vers 11 worden ze genoemd, de listige omleiding van de duivel. Dat is de gemene vijand. Ten derde gaan we letten, hoe kan je nou de overwinning behalen? De grote overwinning. Er wordt gesproken onder andere in vers 13 over de wapenrusting Gods. Opdat je kunt weerstaan in de boze dag. En alles verricht hebben stand kan houden. Luchtaanvallen. We letten ten eerste op de geestelijke strijd. Ten tweede op de gemene vijand. En ten derde op de grote overwinning. Ik ga eerst iets zeggen over Efeze brief. Prachtige brief. We hebben daar, ik geloof een half jaar geleden of zo, hebben we daar samen over nagedacht. Dat eerste hoofdstuk, weet u nog, al die 7 geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Die heerlijke vruchten van het kruis van Christus. Dat je aangenomen wordt tot kind van de Vader. Verkiezing van de Vader. En het kindschap en de verlossing door de Zoon. En de verzegeling van de Heilige Geest. Al die zegeningen kwamen langs. Nou, daar gaat het over in hoofdstuk 1, 2 en 3. Het heil dat God ons aanbiedt in zijn Zoon. En dat je als kind van de hem zelfs gezet bent in de hemelse gewesten. Zitten. Ik mag rusten in zijn werk. En hij neemt me mee tot in de hemel. In de hemelse gewesten. Zitten. Dat is hoofdstuk 1, 2 en 3. Maar vervolgens concreet praktijk. Vanaf hoofdstuk 4 gaat het over wandelen. Ik zeg u dan, wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Als je een kind van God geworden bent, dan moet je ook als een kind van God gaan leven. Wandelen, waardig, adeldom verplicht. Nou, dan gaat het heel concreet over hoe je nou moet leven, mag leven als een nieuw mens, als een nieuw schepsel in deze oude wereld. In deze oude, door zonde doortrokken mensheid. Als nieuwe mensen, als een nieuw schepsel. Hoe je je dus gedragen moet in de geloofsgemeenschap. Gewoon in de kerk. Ja, dat is hoofdstuk 4. Onderling, hoe je onderling met elkaar omgaat. Heel concreet, praktisch. Vergevingsgezind zijn, goede tieren, de liefde als de band van de eenheid. En hoe je ook omgaat met elkaar in je woongemeenschap. Man en vrouw, wees elkaar onderdanig, heb elkaar hartelijk lief. Daarin kan je de nieuwe mens gestalte geven. En ook als ouders en kinderen, dat je gehoorzaam bent aan je ouders. Dus in liefde respecteert en kinderen en ouders ook naar kinderen toe. Daarin kan je laten zien dat je heel anders bent dan de wereld, dan de oude mens, dan de oude wereld. En ook je werkgemeenschap. Staat in hoofdstuk 6, plichten van kinderen en ouders, maar ook van dienstknechten en heren. Als je een christen geworden bent, je bent een christen werkgever, dan ga je anders met je personeel om. En als je een christelijke, echt een christen leerling bent, dan behandelt jij je leraar anders dan iemand die niet wederom geboren is. Dat kan je het laten zien. Nou, dat is ook gezegd. Wandelen, hè, hoe je nou in concreet moet wandelen. Omgaan met mensen in de kerk. Huwelijk, gezin. Op je werk. En dan het laatste hoofdstuk, dat is standhouden. Efeze 6. Zitten, wandelen, standhouden. Dat heeft dus te maken met strijd. Je krijgt als christen niet alleen dat je mag rusten in het heil van Christus. Zitten met hem in de hemelse gewesten. Zitten, rust, daar begint het mee. Als gelovige mag ik rusten in hem. Maar volgens ook concreet wandelen hier op aarde. En je krijgt dus ook strijd. Efeze 6. Paulus noemt het alle drie. Ten slotte. Hij zegt in vers 10, voorts. Ten slotte, mijn broeders. Word krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Want denk erom, doe de wapenrusting aan. Want er zijn listige omleidingen van de duivel. De duivel die probeert in de woongemeenschap, in je werkgemeenschap, in je geloofsgemeenschap. Hij probeert te infiltreren, hij probeert dingen kapot te maken, die tegenstander. Nou, dat gebeurt als christenen over elkaar heen gaan rollen. Met elkaar gaan bakkeleien in de kerk, overhoop liggen met elkaar. Dan is die duivel bezig om schade aan te richten. Zit er eentje die lacht. Er is er één die lacht. En er zijn alleen maar verliezers. Dat geldt ook voor je woongemeenschap. In je huwelijk. Dingen kapot gaan. Als nachtschepen langs elkaar heen. Als het een hotel geworden is je huis. Je komt alleen maar om te eten en te drinken, te consumeren. Je eigen ding te doen. En er is geen liefde meer. En er is geen erg en aandacht meer voor elkaar. Er is eentje die lacht. Ouders en kinderen. Kinderen, ouders. Ook in je werkgemeenschap. Nou, ziet u, de duivel die probeert voordeel te behalen op christenen. Opdat dat nieuwe, dat in Christus zijn, hè, die lichtpuntjes van Gods koninkrijk, dat uitgedoofd wordt. Dat je netter bent als de rest. Hij kan het niet hebben als er christenen zijn die anders zijn en die naar de regels van Christus gaan leven. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind van Efeze 6, gemeente? Dat er een strijd is achter de strijd. De strijd achter de strijd. Ik had het net over Job. Dat Job ook al die vier die elementen, water en vuur en lucht en aarde, dat hij daarmee te maken kreeg. De proevingen. Job die hield vast aan zijn God. Trouw. Hij kreeg tegenwerking van zijn eigen vrouw. Zeg God vaarwel en sterf. Mannen gaan leven. Eén spuitje en je bent overal vanaf. Jij komt toch wel in de hemel. Je hebt altijd God gediend. En zijn vrienden die hadden alleen maar antwoorden. Die hadden geen vragen, die hadden ook geen oren. En dan blijft hij toch trouw, Job. Hè? En Job die wist niet wat wij wel weten. Namelijk dat het niet alleen maar een strijd was van tegenslag. En een vrouw die tegen zit. En vrienden die me niet versnappen. Maar dat er achter al die tegenslag, dat er een geestelijke strijd gaande was. Tussen God en de Satan. Een onzichtbare strijd. Luchtaanvallen. Daar gaat het vanavond over. En dat is sinds de zondeval, is dat constant aan de orde van de dag. Het gaat niet alleen maar over mensen onderling die bakkeleien hebben, maar het gaat om Satan die terrein wil winnen. Het gaat een strijd tussen God, een kosmische strijd tussen het licht en de duisternis, ten diepste achter de schermen van dit aardse, van dit kerkelijke, van mijn gezin en van mijn huwelijksleven en van mijn werk. Strijd. Nou, mijn eerste gedachte was, het is een geestelijke strijd. Geestelijk. Even een positiebepaling. Hoe zit dat nou precies voor een christen? Hoe zit het nou in die strijd? Nou, ik heb het u al meer gezegd, maar ik ga het nog een keer kort herhalen. Want het is belangrijk dat u dat ziet. Gisteren was het 6 juni 2009. En 65 jaar geleden was het 6 juni 1944. De grote invasie, de landing in Normandië. En dat is zo'n mooi beeld om te laten zien wat er nou gebeurd is sinds Golgotha. Het verschil tussen D-Day en V-Day. De grote decision, de beslissing viel 6 mei. Toen wist Hitler en de nazi's ze verloren hadden, dat ze zouden verliezen, dat ze het nooit meer kunnen winnen. Dat was de beslissende wending, 6 juni 1944. Maar het was nog geen 5 mei 1945, Victory Day. De bevrijdingsdag, de definitieve overwinning. En daartussen lagen nog 11 maanden van hongerwinter en Ardennenoffensief en bittere maanden. Toen was het verzet het venijnigst. Nou, zo leven wij nu als christenen 2009 tussen Golgotha en de wederkomst. Aan de ene kant is op Golgotha de Satan verslagen. Hij kan het nooit meer winnen. Maar er zitten 2000 jaren van bloedige kerkgeschiedenis tussen. Het is vandaag ook de zondag van de vervolgde kerk. Dat zijn die 11 maanden tussen 6 juni en 5 mei. Dat die 2000 jaar tussen Golgotha en de wederkomst, waarin hij voorgoed zal worden uitgeschakeld. Je zou het toch kunnen vergelijken met een schaakbord. Je hebt een witte en een zwarte partij. Nou, die zwarte, die koning, dat is de duivel en al zijn trawanten. En een goede schaker, een goede schaakmeester, die ziet soms 10, 15, 20 zetten vooruit. Die weet van, hij heeft het wel verloren. Wij kunnen maar 5 of 6 zetten vooruit denken. Maar hebben jullie dat ook wel eens, kinderen, dat je als speler bent aan dammen, want misschien kan je ook wel schaken, ja, aan dammen. En iemand die kan beter dan jij. En jij probeert nog maar verwoed, maar het gaat niet, hè. En die ander zit een beetje te glimlachen, want ja, je hebt het toch al verloren. Maar de partijtje is nog bezig. Maar je hebt het al verloren. En dan kan het kort of lang duren, maar één stel maar, zou je toch moeten toegeven. Schaakmat. Nou, zo is het. Dat is Golgotha. Nu al is hij verslagen. De grondoverwinning is gelegd. Maar nog niet bevrijdingsdag. Nog niet definitief uitgeschakeld. Ik vind dat zo mooi ook in het boek de Openbaringen, gemeen. In Openbaring 5 lezen dat Johannes weent. Johannes weent in de... Kan je in de hemel huilen? Er is er één die in de hemel gehuild heeft, was Johannes. Hij weende in de hemel. Waarom? Nou, hij zag op de troon en hij zag een boek en dat boek dat zat dicht en niemand kon het openen. En dan komt er een engel die zegt tegen Johannes, ween niet! Want de leeuw uit Judastam heeft overwonnen. Dat is al lang gebeurd. Maar dan zie je het nog maar in Openbaring 5. En dan vanaf Openbaring 6 tot en met hoofdstuk 18. Allemaal vreselijke oordelen. Bazuinen die klinken, schalen die worden uitgegoten. En in Openbaring 19 komt hij terug. Dan wordt het echt 4D. Het lam zal dan definitief overwinnen. Ziet u, reeds overwonnen en toch de definitieve overwinning, die zal nog worden behaald. Het lam heeft overwonnen en hij zal overwonnen. En daartussen zitten wij. Wij zitten in die 11 maanden, wij zitten in die 2000 jaar. We strijden als christenen aan zijn kant vanuit de overwinning naar de definitieve overwinning. Wat zijn wel barre maanden. Die tegenstanders, die zijn er nog wel en ze maken het knap lastig. Wij mogen alvast bruggenhoofden bouwen. Bruggenhoofden. Vooruitgeschoven posten van het Koninkrijk van God. Overal waar een christelijk gezin en een christelijk huwelijk, Suzanne Harmen, een christelijk huwelijk is. Dat zijn bruggenhoofdjes van het komende Koninkrijk. Lichtpuntjes in een duistere wereld. Dat zijn de vooruitgeschoven posten. Misschien 1 in een straat. Misschien 2 in een wijk. Dat zijn die vooruitgeschoven posten. En daar valt de Satan op aan, die bruggenhoofden. Ja. En daarom zegt Paulus hier, standhouden mensen, standhouden. Standhouden. in de wapenrusting. Niet vluchten, stand houden. Ja. Nou, die wapenrusting ga ik het voor de rest niet over hebben. Het is wel apart dat er geen rugdekking wordt genoemd. Er wordt gesproken over een helm en zo, en een borstharnas, en een schild, en een zwaard, maar geen rugdekking. Je moet niet vluchten. Weersta de Satan en hij zal van die vlieden. Niet vluchten. We zitten op overwinningsgrond en wat hij behaalt is, daar mag hij op gaan staan. Niet terugtrekken. Stand houden. Je moet denken aan Bunyan. Dat onovertroffen boek, hè. Spurgeon had het 100 keer gelezen, zegt, ben nog niet zat. Elke keer zie ik er weer heel nieuws in. De christenreis naar de eeuwigheid. Christen, dan krijgt hij zijn wapenrusting, dan komt hij na het paleis lieflijkheid. Komt hij in het dal terecht. Wat is dat uit het leven gegrepen, hè, mensen? Na het paleis lieflijkheid, na een goede periode geestelijk in leven. Een goede periode. Lieflijk veel onderwijs mogen ontvangen, veel genoten van de Heer. En dan, woet, dan gaat het naar het dal. Tal van de verootmoediging. Daar staat er eentje te wachten. Een reus, Apollyon. Een winkel aan de Dordtse straatweg heet ook zo, Apollyon. Dat is een occulte zaak. Een duister zaakje. Kan je tatoeages laten zetten en zo. Dat is ook terrein van de boze daar. Apollyon, alleen die naam al. Verderver. En dan komt hij daar die reus tegen. De strijdende Satan. Vroeg of laat komt dat. En eerst gaat hij proberen met zijn mond, Apollyon. En als dat niet lukt, dan gaat hij op de vuist. Man tegen man. En die Apollyon brullen. En die christen maar zuchten. Naar omhoog. Wat is er uit het geestelijk leven gegrepen? Kan niet altijd zingen, jongens. Kan niet altijd zingen. Aanstaande zaterdag is EO Jongerendag. Moet je zeker naartoe gaan. Maar dat is niet altijd zingen hoor. Gewoon zuchten. En die leeuw maar brullen. En die christen maar zuchten. Maar hij had zijn zwaard. Hij had zijn zwaard. En hij verloor. En toen hij zijn zwaard even verloor. Ja, toen was het bijna gebeurd. Toen zette Apollyon zijn klauwen op zijn keel. Hij kon gelukkig zijn zwaard. De Bijbel weer terugvinden. En hij sloeg ermee terug. En uiteindelijk moest hij toch wijken. En dan krijgt hij een blad. Blad van de boom des levens tot genezing van zijn wonden. Ja, je loopt ook wonden op als christen. Je loopt ook wonden op. Avondmaal is zo'n blaadje, weet je dat? Water, brood en wijn. Dat zijn van die blaadjes die de Heer op je wonden, op je geestelijke wonden legt. Tot genezing. Nou, dat is de strijd. Dat is de eerste gedachte, gemeente. Zouden we zien, word krachtig in de Heer. Word krachtig in de Heer. In die strijd. Word krachtig in de Heer. Niet in jezelf. Je hoeft jezelf niet op te peppen. Nee. Krachtig in de Heer. In de sterkte van zijn macht. Wij zijn zwak. Zijn kracht is groot. Als mens, ook als christen, ben ik uitermate zwak. Weet u dat? Als wederom geboren christen ben ik niet sterk en stoer. Ik ben als wederom geboren kind uitermate zwak. En de Satan is veel sterker. Maar de Heer Jezus is de sterkste. Daarom wordt sterk in de Heer staat. In zijn kracht. Hij is die geweldige krachtbron die ter beschikking staat voor elk van zijn kinderen. Net als David, christen, tegen Apollyon. David tegen reus Goliath. Ook dat was een kosmische strijd. Het ging niet alleen om een klein mannetje en een grote beer van de vent. Nee, het was een geestelijke strijd. He, want die Goliath die stond de God van de slagorde van Israël te tarten. En daarom zegt David, nou kom ik je tegemoet. Jij met een speer en met een zwaard, maar ik kom je tegemoet in de naam des Heeren. En die naam des Heeren, daar zit power in. In de naam van de Heere, van de God van de slagorde van Israël, die gij getart hebt. In die naam zit kracht. En hij sterkte zich in de Heere, zijn God. Tweede gedachte. Wie is nou de vijand? Die geniale, die gemene vijand. Hij wordt genoemd in vers 11. Kijk uit voor de listige omleidingen, methoden staat er in het Grieks. Om die gemene methodes, die krijgslisten van de duivel. En in vers 16 wordt gesproken over de pijlen van de boze. De duivel, de boze. listig als een slang, gemeen. En die Satan die heeft ook hulptroepen. Gods grote tegenstander heeft ook hulptroepen, demonen. En die worden genoemd in vers 12. Onze tekst. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Het gaat niet over mannetje tegen mannetje. Maar het gaat niet over mensen zichtbaar, maar het gaat om onzichtbare machten. Ze worden hier genoemd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Overheden, boze engelmachten, die worden hier bedoeld, negatief. De machten, de boze engelmachten, de geweldhebbers der wereld, wereldbeheersers. Zij die deze boze, duistere wereld bezetten, bezet gebied, die de wereld in bezetting houdt. Wereldbeheersers, staat er letterlijk. Kosmokrator, wereldbeheerser. En de Heer Jezus wordt in de Bijbel genoemd een pantokrator, een albeheerser. Ziet u dat hij sterker is? Maar die wereldbeheersers, die zijn ook machtig sterk. Veel sterker dan kleine mensjes, kleine christenen zoals wij zijn. En tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Heb je het weer, die lucht? Machten van boosheid. Letterlijk staat er, dat is wel interessant, begint tussen haakjes. Letterlijk staat er voor dat woordje lucht, het woordje hemelse ja, gewesten of zo. Of hemelse sferen kan je aanvullen. Of hemelse regionen kan je aanvullen. Er is een verklaarder, dat ga ik u niet onthouden. Zomaar eens even over na te denken. Er is een verklaarder die zegt dit. Hij zegt, kijk. Tussen ons en tussen God zit het koninkrijk van de Satan. Boosheden in de lucht zitten tussen. Misschien herken je dat wel, dat als je ernstig aan het bidden bent, dat je er soms je er doorheen moet bidden. En als je er doorheen gebeden hebt, heel vuur smeken, zeg, nou komt het aan, nou bereikt het God. Dat je tegenstand voelt. Kan. Er is in dat verband zegt een verklaarde dit. Je zegt, kijk, Paulus spreekt ergens over de derde hemel. Dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Hij zegt, de eerste hemel, dat is, nou ja, wat we gewoon zien, hè. De lucht, de wolken, de blauwe lucht, de sterretjes en zo. Dat is de zichtbare hemel. Dat is de eerste hemel. De derde hemel, dat is daar waar God woont. Maar die tweede hemel, dat is nou waar Paulus het over heeft, die boosheden in de lucht. Dat koninkrijk van Satan dat er ergens tussen zit. Interessante gedachte. Zoals Job, zoals Satan ook bij Job, hè, op een gegeven moment toegang had. En dat hij vanuit die lucht als het ware omzwervingen hield om te kijken, om de aarde te doorwandelen. De Satan die doorwandelde de aarde om te zien of hij iemand kon verslinden, kon pakken, kon laten struiken. De tweede hemel. Demonen en het hoofdkwartier zit in de lucht. Die hemelse regionen. Misschien de tweede hemel. En daar vandaan gebeurt het. De strijd. Tegen Gods kinderen. De minister van Defensie van Israël, jaren geleden, Moshe Dayan. Die man met dat lapje om zijn oog. Die zei, veel oorlogen natuurlijk meegemaakt daar. Die zei, de grote beslissingen vallen in de lucht. En dat bedoelde hij op het conflict tussen Israël en de Arabische buurlanden. En dat Israël heeft weten te overleven, weten te overwinnen. Dankzij de overmacht van de vliegtuigen die ze hadden. De grote beslissingen vallen in de lucht. Dat zou je ook kunnen zeggen van de geestelijke strijd. Hoe kan ik dat nou bij u brengen, toepassen? Nou, we zeggen wel eens zo, het zit in de lucht, hè. En dat bedoelen we niet letterlijk, of het muf is, of dat het fris is, of de airco aanstaat of niet. Maar dan bedoelen we iets geestelijks. Dan hebben we het over de tijdgeest. De tijdgeest. Hypes, trends. De mening van de massa. Hoe de meesten denken en doen. Iedereen doet het, leefwijze. Luther had er ook gevoel voor. Die zei tegen zijn gemeente in Wittenberg. Hij zegt, de lucht boven Wittenberg zit vol met duivelen. Dat is niet zomaar een middeleeuwse voorstelling, maar er zit meer achter. Ik denk, gemeente, dat die geestelijke boosheden, dat die invloed uitoefenen op wereldleiders. Op wereldleiders. Op theologen. Op smaakmakers en trendsetters. Op geestelijke stromingen die er zijn. Op politieke processen die er gaande zijn in de Europese Unie. En ook in Nederland. Stelsels, filosofieën, kunst en cultuur. Daar zit een bepaalde geest achter. Die elke eeuw stromingen. Daar zit wat achter. Soms letterlijk vanuit de lucht. Wat er uitgezonden wordt via de ether. En wat via de media, via radio, uitzendingen, televisieuitzendingen, zomaar je kamer binnenploft. Nou, dat bedoel ik. Ik denk dat je in de kerk, en dat bedoel ik ook in het grote geheel, niet alleen hier, maar ook in het grote geheel, dat je altijd als kerkganger, als christen, alert moet zijn wat er in je kerk gebeurt, ook in de PKN, maar ook in andere kerken. Daar kunnen bepaalde demonen achter zitten. Dwaalgeesten kunnen er in de kerk komen. Dwaalleringen die mensen brengen, maar waar demonen achter zitten. In de kerk. Als student, als je een studie doet. En als daar een bepaalde heersende filosofie is achter de feiten. Altijd alert zijn, wat zit daarachter? Als burger of als christen-politicus in de maatschappij, in de politiek. Wat hebben die christenen in de politiek het zwaar te verduren? Wat wordt er een golf van uitbraaksel over hen heen gekotst als ze proberen te wijzen op Gods woord en de normen van Gods woord. Soms zo fel dat je zegt van, dit is niet zomaar een antipathie. Waar komt die felheid vandaan? Daar zit wat achter. Als Augustinus nou in de kerk zou zitten, dan zou hij zeggen, jongen, je zegt het nog niet zo verkeerd, want die zag dat ook zo. De ene land geeft de Satan vervolging, Noord-Korea. Komt u met vervolging. Dat het hele politiek, al die partijbonzen, hè, dat je geen christen mag, dat je de hemel nog genees mag bekijken. Je mag nog genees naar opzien naar boven. Stel je voor dat je een God vreert. En ze mogen de hemel niet zien. Maar alleen maar naar beneden kijken of naar die leider kijken. Zit daarachter, daar zitten demonen achter, die mensen gebruiken. Christenen die vervolgd worden in je landen. Waarom zo hebben ze de pik op christenen, op kinderen van God? Daar zit de vorst der duisternis achter, gelooft u dat niet? Maar ook in ons land, enorme loosheid, bandeloosheid, losbandigheid. Oh, je moet de vrijheid van meningsuiting, die moet je vooral niet aantasten. Desnoods zeg ik dat de Holocaust niet waar is. En je mag van Jezus en God alles zeggen, van alle moet je uitkijken, want dan krijg je een mes tussen je ribben. Maar, vrijheid van meningsuiting, dat staat nummer 1. Dan gaat het ten koste van de heilige naam van God. Zit erachter. Geestelijke boosheid in de lucht. In de ene gemeente, in de ene kerk, dan is het vernieuwing op vernieuwing. Zoveel vernieuwingen dat de boel gewoon kapot gaat en uit elkaar ligt. Weet je wat erachter zit? Met de Bijbel in je hand, hè? Daar zit de duivel achter, die dingen kapot wil maken. En in de andere kerk, dan wordt het steeds strakker en steeds meer verstart. En mensen die sussen in slaap. Weet je wat erachter zit? Als de touwtjes aangetrokken worden en kanselboodschap na kanselboodschap, waar alleen maar over peanuts gesproken wordt. Over buitenkant. Als dat nou je boodschap is. Dan zitten leringen van demonen achter. Opdat je maar niet naar de Heer Jezus vlucht. Opdat je maar niet gered wordt door Hem. De Satan kan komen, die vorst er als een engel des lichts. En hij kan een sluier leggen. En daar kan die dominees voor gebruiken. Hij kan een sluier leggen tussen jou en de heerlijkheid van de Heer Jezus en het kruis. En hij doet er een sluier voor, zodat je aan 1000 dingen denkt, voordat je aan Jezus denkt. En dat je duizend dingen moet hebben beleefd eer dat je Christus kan bezitten. Die sluier die komt uit de afgrond. Daar zitten die machten van de lucht achter. Ook in de kerk. Maar ook in je eigen leven. Een zorgengeest. Je kan soms zo gebukt gaan onder zorg. Dat zijn van die doorntjes, weet je wel. Die het goede zaad verstikken. Een zorgengeest. Die zorgt dat je hart in de put komt. Een ruziegeest. Heb ik het al over gehad. C.S. Lewis, de grote apologeet uit Engeland, die heeft een boek geschreven, Brieven uit de Hel. Brieven uit de Hel. Alleen die titel al. Een aangrijpend boek waarin hij spreekt over de opperduivel. De opperduivel die heet Schroefstrik. Daar moet je over nadenken. Schroefstrik. Zo heet die opperduivel. En dan zijn er een aantal jonge demonen. Het is natuurlijk een verhaal, hè? Symboliek. Er zijn een aantal jonge demonen die moeten worden opgeleid door die schroefstrik. En die worden dan opgeleid en dan zegt die opperduivel tegen die jonge demonen van... Nou moet je zorgen dat de mensen niet geloven in het feit dat wij bestaan. Nou, dat is tientallen jaren zo geweest. De jaren 60, 70, 80, 90, 2000. Tientallen jaren zo geweest. Duivel, dat is middeleeuws. Dan maken ze je bang mee in de kerk. Mensen zeggen dat helemaal niet waar. Dat is een licht van de Satan om zichzelf onzichtbaar te maken. Die macht de duisternis maakt zichzelf onzichtbaar, want dan kan die zijn gang gaan. En dat is gebeurd tientallen jaren lang. Nu is het andersom. Nu is het andersom. Er is een verandering gekomen in onze cultuur in Nederland. En nu is het andersom. En weet je wat die schroefstrik zegt? Als dat trucje niet meer werkt, als mensen niet meer dat doorhebben, dat wij toch bestaan, dat we er toch zijn, dan moet je zorgen dat ze zoveel belangstelling voor ons krijgen, en zoveel over ons denken, en zoveel over ons praten, en zoveel met ons bezig zijn, dat ze niet meer denken aan God en Jezus en Bijbel. Nou, dat is nu zo. Er is zoveel belangstelling voor esoterie en alternatieve godsdienst. Ongebonden spiritualiteit. Het moet spiritueel zijn. Als het maar niet Jezus is. En voor de rest mag het alles God zijn. Of wat je ook zegt. Ook dat komt uit de koken van schroefstrik. Dat komt uit de koken van die boze machten. Die een hoofdkwartier hebben in de lucht. Ja. Begrijp het niet. Schroefstrik. Denk aan de schroevendraaier. Hij zegt, de veiligste weg, zijn van die nadenkers, hè. De veiligste weg om mensen te brengen naar de hel, dat is ze te laten gaan, de weg van de geleidelijkheid. Zachte helling, zachte helling. Zacht voor je voeten, geen scherpe bochten, gewoon geleidelijk. Net zoals een schroevendraaier, hè. Zo klein, telkens een klein stukje losser. Klein stukje losser. Joh, dat kan nog wel. Dat kan nog wel. Waarom niet? En zo ga je steeds weer die helling op, weet je? Heel zachtjes. De weg van de geleidelijkheid, dat is de veiligste weg naar de hel. Schroefstrik. In de lucht. Ik ga nog wat zeggen. Ik ga nog wat zeggen, ja. Daar moet u ook maar eens over nadenken. In de lucht. Kijk, het is niet zo, als het nou gaat over die demonen, hè. Zit in de lucht, zoals je een griepvirus in de lucht hebt. Jij wil eens dat er een griepvirus is. Mexicaanse griep, of Q-koorts, of wat dan ook. En je zegt, ja, zonder dat ik er wat aan kan doen, kan je opeens besmet worden. Onschuldig, maar je kan zomaar besmet worden. Geldt dat nou ook met die demonen die om ons heen zijn? Kan je nou zomaar besmet worden? Nee! Wanneer dan wel? Je wordt ermee besmet als je je ervoor openstelt. Als je naar dingen kijkt die daarmee te maken hebben, dat moet je niet doen. Uri Geller en zo, daar moet je zeker niet naar kijken. Dat is niet onschuldig, dat is gevaarlijk, dat is schadelijk. Als je dingen leest op dat terrein, dan stel je je ervoor open. Als je naar dingen luistert op dat terrein, dat moet je niet doen. Hou je daar verre van. Nee, dat kan je niet zomaar besmetten, maar als je je ervoor openstelt, dan wel. Weet je, ik ga iets vertellen wat ik nog nooit gezien heb. Wat ik nooit gezien heb in de schrift, laat ik zo zeggen. En daar schrok ik van. Kijk, als christen, want daar gaat het hier om. Het gaat om een christen. Dat is ons uitgangspunt vanavond. Het gaat niet over mensen die geen christen zijn, maar het gaat over mensen die christen zijn. En dat ze proberen je aan te vallen. Weet je, ook als christen word je aangevallen door de duivel. Ja, als kind van God. Ja. Kan je zelfs besmet worden. Beïnvloed worden. Je kan zelfs een bepaalde gebondenheid hebben. Als christen. En dat kan zijn uitwerking hebben op je lichaam, op je ziel. Op je psyche. Ik bedoel dit. Ik ga het uitleggen. Van ouds hebben ze in de zielzorg hebben we altijd drie onderscheidingen gemaakt. Drie onderscheidingen. Het eerste is dat de satanische machten die kunnen je omringen. Nou, dat is duidelijk, hè? Omring. Circumcessie noemen ze dat voor het Latijn. Omringen. Dat is bijbels. Er staat in Psalm 118, ze hebben mij omringd als bijen. Satanische machten kunnen je als kind van God kwellen. Apollyon, omringen. Benauwen. Dat is daar. Dan krijg je het tweede, dat is een stukje erger. Dat is niet alleen maar dat ze je omringen, maar dat ze je gaan, dat ze gaan binnendringen. Dat is christen, heb ik het over. Als dat ze gaan binnendringen. Obsessie, werd dat vanouds genoemd. He, dat je leven, jij als persoon, je bent een stad. En ze omringen je. Stad, mensen, zie je ook alweer een beeld van Bunyan. Heilige oorlog. Stad, je bent een stad en ze omringen je. Maar op een gegeven moment kunnen die demonen ook tot je binnendringen. In bepaalde gebieden, straten, huizen van die stad, dat jouw persoon is. In bezit nemen. Bepaalde gedeeltes. Maar het hart van de stad is nog vrij. En dan de derde, dat is het ergste, dat noemen we de possessio. Dat is dat je bezeten bent. Omringen, dat is één. Binnendringen, bepaalde gedeeltes van de stad, dat is twee. En drie, dat is bezetten, dat ze de hele stad, inclusief het hart, het centrum van de stad, dat ze jou als persoon, inclusief jouw hart, gaan bezetten. Dan ben je bezeten. Nou de vraag. Als je snapt wat ik bedoel, hè. Nou de vraag. Hoe zit het nou met een kind van God? Nou, nummer 1, hè, dat ze je omringen, dat geloof ik, dat gebeurt, dat zie je in de Bijbel heel vaak. Dat ze demonen je kunnen bezetten, dat je bezeten wordt, dat kan een kind van God gelukkig nooit meer ervaren. Waarom niet? Omdat het hart van de stad, die troon, het centrum van de stad, daar zit koning Jezus op de troon. Kan de duivel nooit meer komen, je bent voor eeuwig zijn eigendom. Echt. Je kan nooit meer terugvallen. Als hij in je leven gekomen is, in je hart is komen wonen, hij is koning over je hart. Dan is het hart van de stad van hem. Je kan nooit meer bezeten worden door de Satan. Dat kan nooit meer. Maar nou nummer 2. Kan hij toch tot je leven binnendringen? Kan dat? Dat er een bepaalde dwang, een bepaalde gebondenheid gaat komen. Niet het hart van de stad, maar toch wel bepaalde delen van je leven. En dat kan als christen. En dat was voor mij zo nieuw en zo schokkend ook. Zover kan het gaan. Zover kan het gaan. Hoe weet je dat? Tekst bij het dominee, bewijstekst. Nou, ik kan een tekst noemen. Zelfde Efezebrief. Hoofdstuk 4, vers 27, daar staat het. Hoofdstuk 4, vers 27. Alleen je moet goed lezen. Ik begin bij vers 26. Er wordt toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toorn. En geef de duivel geen plaats. Ziet u dat? Zet de deur van je leven niet op een kier. En wanneer zet je die deur van je leven op een kier? Als je toornig wordt en blijft. Wordt toornig, zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over je toorn. Als je de zon wel laat ondergaan over je toorn, dan geef je de Satan een voet waardoor die kan binnendringen in je leven. Dan komt er wrok en dan komt er bitterheid. En dan is er een bepaald gedeelte van jouw persoon Wat dan door hem, door die wrok, die bitterheid, daardoor komt hij naar binnen. Een verklarer heeft gezegd, demonische machten hebben voorliefde voor zondige plekken. Net zoals vliegen een voorliefde hebben voor de mesthoop. Als er zondige plekken in je leven zijn. Bijvoorbeeld hier wordt dan genoemd de toorn. En als je toornig boos blijft, daardoor komt hij naar binnen. Hij kan je hart nooit meer helemaal bezetten, maar er is wel een gebied. Je wordt er wel ongelukkig van. Dat merk je dan. Je wordt ongelukkig, je wordt onrustig. Je verliest de vrede, je verliest de blijdschap. Je wordt angstig. En daar is de Satan om te doen. Daar is het de Satan om te doen. Een andere tekst, hoef ik nou niet op te zoeken. Maar dat is 2 Korinthe 2, waar Paulus spreekt over iemand die gezondigd had en die tot diep berouw gekomen is. En dan zegt Paulus als gemeente, jullie moeten hem weer ontvangen. Jullie moeten hem weer ontvangen. Wees vergevingsgezind. Opdat de Satan geen voordeel op jullie behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Als je niet vergevingsgezind bent, dan kan de Satan voordeel op je behalen. Dan komt hij binnen. En je gaat dat merken doordat er de blijdschap gaat weg uit je leven. Ik denk aan de catechisanten. Niet hier. Niet in deze gemeente. De catechisanten die een keer na afloop bij de dominee kwam. De dominee wil even spreken. Ja, wat is er aan de hand? Ze schaamden zich er een beetje voor. Ze zeggen, ja, ik heb een boek gelezen over demonische machten. En sindsdien heeft het mij zo hevig aangegrepen dat ik bang ben. Bang ben. Elke avond keek ze, de puber, keek ze onder de bed, keek ze in de kasten, keek ze achter de gordijnen. Zeg, ik kan soms gewoon niet slapen. Angst. Zie je, kijk, zo komt de Satan binnen. Ik ga gauw naar de derde gedachte. Hoe kan je dat nou overwinnen als christen? Nou, tenslotte. Jammer, prachtig, het is een belangrijk onderwerp. En wat ik nou ga zeggen is eigenlijk het belangrijkste. Hoe kan je het nou overwinnen? Het eerste, heel kort. Jammer, maar heel kort. Het eerste wat ik wil zeggen is, dat is de naam, de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Er heeft er één overwonnen. Er heeft er één gestreden in Gethsemane. Er heeft er één overwonnen. Volbracht heeft hij geroepen op Golgotha. En met paas is hij opgestaan en heeft hij overwonnen. Jezus was overwinnaar, die deed. Hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Jezus is zieger, hij is overwinnaar. De hoogste leidsman. En in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Wij zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Is een overwinningsleven mogelijk? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Je moet niet zo bekrompen, denk je zo klein over Jezus. Een overwinningsleven is mogelijk. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Meer dan overwinnaars. Door hem, daar ligt het. Niet in mij. Ik ben een stoere jongen. Door hem die ons heeft lief gehad. Die machtige naam van de Heer Jezus. Overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis. Weet wie Jezus Christus is? Die machtige naam van hem. Die moet je aanroepen. Die naam moet je uitspreken. Proclameren. En de kracht van zijn kruis. Daar is de overwinning behaald. Daar zijn de machten verslagen. Tentoongesteld. De duivel die komt om te stelen, om te slachten, om te verderven, om te vernietigen, om je kapot te maken, om je ongelukkig te maken, om je depressief te maken. Maar de Heer Jezus komt opdat ze leven hebben en overvloed. Ja. De grote machtige herder. Maar de Heer Jezus is het veilig, hij geeft rust, hij geeft vrijheid, hij geeft ook vrede. De kracht van zijn kruis, de macht van zijn naam. En zijn bloed. Als je bedekt bent door het bloed. Heere Jezus, bedek mij door uw bloed. Bescherm mij door uw bloed. Door al die dingen die in de lucht zitten. Bescherm mij door uw bloed. Daar is de duivel bang voor. Want daar kan hij niet achter dat bloed. Daar kan hij niet achter. Daar kan hij zijn klauwen niet achter krijgen. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht. In het dierbare bloed van het lam. Ja, ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Nou, dat is één. Dan moet je maar, zijn naam moet je uitroepen. Roep zijn heilige naam aan. Heer Jezus, u bent koning. Dan moet de Satan wijken. Namen die hebben macht, gezag, volmacht. Het tweede is, mensen, je moet altijd bedenken dat zij die met ons zijn meer zijn dan zij die tegen ons zijn. Een grote en hemelse legermacht. Zij die met ons zijn, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en die hemelse machten, die goede, die engelenwacht. Die hemelse legermachten die zijn rondom hen die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. Ja. Ten derde, bidden, het gebed. Er zijn hier mensen, hè, die aangevallen worden door de... Die weten heel goed waar ik het vanavond over gehad heb. Die voelen dat aan den lijve, aan den zielen. Dan is gebed zo'n machtig wapen. Bidden. Als je op een slagveld zit, hè, bij het Ardennenoffensief of bij de invasie in Normandië, ja, dan moet je niet op je knieën gaan, dan word je neergeknald. Maar op dit geestelijke slagveld, wie zich klein maakt voor God, de overwinningen die worden behaald op je knieën. Daar begint de overwinning. Kan je een overwinningsleven leiden? Jazeker. En dat begint op je knieën. De Satan lacht op al die praatjes die we maken. De Satan spot met al dat drukke gedoe wat we voor de kerk doen. Maar de Satan siddert als een riet voor hem die hij op zijn knieën ziet. Dat is het machtige wapen. Strijden in de gebeden. Nou, dan die wapenrusting natuurlijk. Dat is ook zo'n overwinningsmiddel wat God geeft. De wapenrusting. Doe je wapenrusting aan die van God komt. Die ik niet zelf hoef te produceren, die van God komt. En eigenlijk die wapenrusting. Het borstwapen van de gerechtigheid en de gordel van de waarheid en de schoenen van de vrede. Eigenlijk zijn dat de eigenschappen van Jezus. Waarmee ik me mag bekleden, nieuw mens. De hele wapenrusting. Vooral het woord van God, dat zwaard. Bunyan, het zwaard tegen de Apollyon, het zwaard. Alzo staat het in het woord en daar hou ik me aan. Wat dacht u van zingen? Zingen. He? Als je aangevallen voelt, als die Satan zijn voet binnen, zijn poot binnen wil zetten, ga dan liederen zingen. Wat voor liederen? Nou, niet de meeste liederen die jij op je iPod heeft, die niet. Dat valt mee. Valt mee. Weet je negatief? Weet je wat voor liederen? Waarin de Heere Jezus wordt bezongen als de overwinnaar. Ik denk aan een geweldig lied als Glorie aan God. Kondig het aan door de kracht van zijn naam. Ziet u, er zit kracht in. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, we knielen voor Jezus. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Hij is verslagen, het land troont voor eeuwig. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Daar kan de duivel niet tegen, daar gaat hij op de vlucht. Er zijn mensen, hè, in de kerk, en zeker ook in, evangelisatiepost, in de echo. Er zijn mensen die hebben s'nachts, ken ze, die worden s'nachts aangevallen. Hè, en dan zetten ze een bandje op met gospelliederen, worden ze rustig van, in de nacht. Liederen. Ja, zoek elkaar op, mensen, zoek elkaar op. En laat je vullen door de geest. Ik ga eindigen, want het is tijd. Ik ga eindigen met een voorbeeld uit de stad Efeze. We hebben iets gezien over de Efezebrief. Vroeger in de oudheid werd de stad Efeze belegd. Belegerd. Er was een beleg rondom de oude stad Efeze. En wat deden die bijgelovige heidenen in die stad? Ze spanden een touwtje van de tempel naar de stadsmuur. Vindt u voor een grote stad? Efeze was al een grote stad toen. En ze spanden een touwtje van de tempel naar de stadsmuur. En ze dachten dat de verdedigers onoverwinnelijk zouden zijn als ze maar steeds in contact zouden blijven met die God die in die tempel woonde. Een touwtje van de tempel naar de stadsmuur. Van de strijders op de muur naar de God in die tempel. Nou, dat is natuurlijk bijgeloof. Maar er zit wel een hele mooie gedachte achter. Weet je, een christen, een kind van God. Een christenstrijder, een heilsoldaat. Die hoeft niet bang te zijn. Die hoeft niet bang te zijn. Als je maar in voortdurend contact blijft. Met de Heer Jezus. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Er komt nog een lied bij me boven. Samenvatting van de preek. Ik bouw op u. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Nou, we hebben het vanavond over gehad, zeg. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u, ik ga een nieuwe naam. Neem de naam van Jezus mee. Geloven ga ik eigen zwakheid voelend. Ja, maar moet ik dan altijd een loser zijn? Nee, als ik telkens maar weer zijn kracht leer verstaan. En dan rijst er in mij weer een lied van overwinning. Want ik heb die day achter me in de rug. Ik strijd vanuit zijn overwinning. Naar de definitieve bevrijding. Ik bouw op u. Gij voert de strijd. De huld is u gewijd. En zelfs in mijn laatste uur zal ik zegevierend ingaan. In rust met u. Die mij hebt voorgeleid. Amen.